Nou, welkom allemaal bij deze podcast, deze bijeenkomst van Even Stilte AUB. Vandaag is de gast Petra Speelman. Zij is mede-auteur van de Stilte Flip Over. Een boekje met allerlei oefeningen op het gebied van stilte die je kunt aanbieden in het basisonderwijs, maar zeker ook in het middelbaar onderwijs, de lagere klasse en zelfs ook thuis. Ik geef het woord aan Petra.
Dank je. Ik zal eerst even kort iets over mezelf vertellen. Al heel veel jaren vind ik stilte-educatie een ongelooflijk belangrijk thema voor scholen. En voor zowel leerlingen als voor leerkrachten en voor ouders. En dat boekje, de Stilte Flip Over, heb ik samen met een paar mensen geschreven. Met allemaal praktische oefeningen. Heel laagdrempelig. En de bedoeling is echt ook dat het licht in een klas te doen valt. Dat kinderen de stiltebeleving ook echt fijn vinden. En ik ga zo meer over dat boekje vertellen. Ik ben ook op allerlei andere manieren met het stilte-thema bezig. Maar nu zijn we samen om het te hebben over stilte-educatie in het onderwijs. Ik ga een aantal oefeningen begeleiden en ik stel voor dat we meteen met één oefening beginnen, die ook in het boekje staat. De koninklijke houding. Dat is echt een hele prettige oefening om ook allerlei andere oefeningen te starten. Dus ik zou je willen vragen. Zit lekker op je stoel. Je zit natuurlijk al op een stoel. Zo doe ik het ongeveer met kinderen ook. Voel je voeten op de grond. En voel ook je zitvlak op de stoel. En je kunt ook los van de leuning, van de achterleuning gaan zitten. Maar als je het fijner vindt, leun je wel. En je hoofd staat boven op je romp, alsof er een soort touwtje uit je kruin omhoog trekt, een heel klein beetje. Je zit dus rechtop en ontspannen. Het is een koninklijke houding. We zitten als een koning of een koningin op onze stoel. En je kunt ook nu even je ogen sluiten, dat je dan nog beter kunt concentreren op je zitten. En ook nu even je concentreren op je handen. Hoe liggen die? Zijn ze ontspannen? En misschien voel je ook wel de lucht langs je handen en de lucht langs je gezicht. En nu? Nu voel je even je adem. Die ervoor zorgt dat je buik op en neer gaat. Bij de inademing bolt hij. En bij de uitademing wordt hij weer wat platter. Volg zo even je eigen adembeweging. En als je uitgeademd hebt, vlak voordat je inademt, is er even een moment van niets, van stilte. Let nu even de volgende ademhalingen speciaal op dat moment. Tot zover. En nu? Nu doe je weer in je eigen tempo je ogen open. En ben je weer helemaal hier aanwezig met je aandacht. Nou, dit is een heel simpele oefening waar ook nog allerlei variaties op te bedenken zijn. Je adem even volgen. En het is zo praktisch dat je je adem altijd bij je hebt. Dus vooral voor zowel kinderen als volwassenen is even zo'n momentje, even je adem voelen, echt al een mooie pitstop, een moment van even rust, van even niets. Ja, in feite is de ademhaling ook een mooie metafoor voor de beweging van inademen en uitademen. Bezig zijn en af en toe weer even rust. Die afwisseling die is zo cruciaal. Een uitdrukking is ook, regelmatig moeten we even op adem komen. En zowel kinderen als volwassenen hebben dat. Je zou het ook een pitstop kunnen noemen om even bij te tanken. Ik hoorde wel eens de Hollandse mantra is hehe. En als je zelf moe bent een beetje, of je hebt hard gewerkt en je gaat even zitten, hehe, dan adem je vanzelf ook lekker even in en uit. En dat is ook al rustgevend. Een heel natuurlijke manier voor jezelf om even stoom af te blazen. Zo zeggen we dat ook wel. Ik wil jullie vragen, laat in jezelf een moment opkomen dat je met kinderen bezig was en dat je heel veel innerlijke rust voelde. Dat je heel erg bij jezelf was. Laat maar even gewoon een moment opkomen. Bij iedereen komt er wel zo'n moment op. En nou is de volgende vraag. Toen je je zo voelde, wat voor kwaliteiten waren er toen zichtbaar, voelbaar, leefde je? Wat gebeurde er met je en wat had dat voor impact op de kinderen? Nou, ik stel voor, omdat we nu maar met een klein groepje zijn, dat we heel kort even een aantal van die kwaliteiten verzamelen. Dus je bent innerlijk heel rustig en je werkt met kinderen of je bent met kinderen. Wat voor kwaliteiten worden er dan zichtbaar, voelbaar? Nou, vertel maar wat er bij je opkomt. Het kunnen er zo wel 40 zijn, dus om de beurt kun je wat noemen. Ik stel voor dat we gewoon snel achter elkaar een paar van die kwaliteiten opnoemen.
Nou, ik wil wel beginnen.
Heel goed.
Ik was vanmiddag met een groepje kinderen aan het tekenen. Het was heel erg stil en er was een jongetje die dacht dat hij niet kon tekenen. En toen kwam zijn kwaliteit naar boven door de stilte. En dat was een enorme wijsheid. Want hij zei, juf, het wordt pas echt mooi als ik niet denk. Wijsheid dus.
Wijsheid, een mooie kwaliteit, ja.
Ga maar, Margaret, ga maar.
Nou, het is meer een vraag. Gaat het om de kwaliteiten bij de kinderen of de kwaliteiten die je bij jezelf ontdekt dan?
Mijn vraag was inderdaad die bij jezelf ontdekte als opvoeder. En daarna gaan we het ook over de kinderen hebben. Er is natuurlijk heel veel overeenkomst in die kwaliteiten. Maar nu ja. Even een soort brainstorm van jezelf.
Ja, ik voel dan een enorme rust.
Ja. Geesje?
Ja, daar is door juist dat ik zelf heel verstild ben, of stil en rust in rust ben, merk ik een diepere verbondenheid met de omgeving. Ik kan meer vanuit die stilte zien. Er is een gevoel dat ik meer, doordat ik er zelf niet zo tussen zit met wat ik wil, realiteit ervaar. En ook een energetische gevoeligheid in zo'n moment ervaar. Zodat ik ook kan voelen wat de kinderen, waar ze zijn of wat ze zelf voelen. Dus een hogere frequentie komt er door je heen.
Ja.
In die stilte, vanuit die rust, een diepere dimensie.
Ja, mooi. Of empathisch zou je het ook kunnen noemen. Invoelend. Maar Jan, wat kwam er bij jou boven?
Dat ik open sta voor anderen, voor de kinderen.
Ja.
Dat ik zie wat er gebeurt, dat ik hoor, dat ik ze echt hoor en zie.
Ja. Mooi. Ja, en ook achter de woorden, achter het gedrag, kunt aanvoelen wat er speelt. Openheid werd al genoemd. Herkennen jullie ook dat je creatiever bent, dat je inventiever bent als er ruimte is in jezelf? In een bepaalde situatie dat je dan een ingeving krijgt, oh ja, zo pak ik dat aan of dit gaan we nu doen.
Oh ja, dat gebeurt wel eens, ja.
Ja, hè?
Ja.
En ook flexibeler, dat je hebt iets in je hoofd, maar het gaat anders. En dat je in die openheid, vanuit die innerlijke rust, meebeweegt.
Zeker, ja.
Een ander iets is ook dat je meer geduld hebt vaak. Minder snel geïrriteerd. Dat heeft ook te maken met dat ontspannener. En ook meer geniet, ook van de kinderen en van de situatie. Je moet ook minder van jezelf. En daardoor kun je wat ontspannender zijn en meer genieten.
Ja, je staat het moment van nu volledig toe in die rust.
Ja.
Je gaat niet meer zo naar het verleden en de toekomst. Je bent gewoon met wat er is in een hele relaxte stand.
Precies, ja. En er is ook vaak meer humor, lichtheid. Dat je het grappige van kan inzien of met een kwinkslag iets kan oplossen. Ook meer vertrouwen van dat het wel goed komt. Als je gestrest bent van oh, dit nog en dat kind. En dan kun je je zorgen maken. Maar dat gevoel van vertrouwen. Nou, we zijn hier samen en het komt goed.
Speelsigheid wil ik nog even aanvullen op wat jij ook zei.
Ja.
Humor, maar ook een soort speelsigheid. Dans van het leven zelf mag er komen.
Ja. En ook verwondering. Van ach, mooi. Ja, ja. Oh, kijk, ja. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Want eigenlijk is niets vanzelfsprekend. Maar als we in ons hoofd zitten, wat Margaret ook zei. Wat kinderen natuurlijk ook al hebben. Dan is er veel minder gevoel voor die verwondering.
En nieuwsgierigheid misschien ook nog wel.
Dat is ook een goeie, ja. Ja. En ook minder gevangen in oordelen. In oordelen over onszelf en ook oordelen over de kinderen of over de situatie. Het slaat ook wel een beetje op wat we al zeiden, dat het is zoals het is. Op dit moment. En ook inzicht in onszelf. Als we rustig zijn van, oh ja, dat gebeurde er. Of zo voel ik me. Contact met onze emoties en onze overtuigingen, onze gedragingen. En ook bij kinderen. En het heeft veel impact op de kinderen als wij zo ontspannen zijn, bij onszelf zijn. Want zij worden daarin meer meegenomen in die sfeer van lichtheid en van vriendelijkheid, van aandacht, van luisteren. Dus onze houding, als wij innerlijk rustig zijn, heeft enorm veel invloed op de innerlijke rust en het welbevinden van de kinderen, de sfeer in de klas. Nou, Angela gaf al een mooi voorbeeld van een jongen die met zijn innerlijke of zijn stilte ook ontdekte van zijn wijsheid en zijn creativiteit en daar ook van uitdeelde naar de andere kinderen. Kinderen hebben ook echt veel behoefte aan stiltemomenten. En Margaret die vertelde het ook al, Maria Montessori. Ik ben zelf ook jaren Montessori-leerkracht geweest. Dus meer dan 100 jaar geleden had zij al stiltelesjes. En was zij echt ook al ermee bezig dat kinderen de waarde van stilte zouden voelen. En ervan zouden genieten. Dat als het heel stil was in een klas, dan wezen de kinderen later ook op. Wat was het fijn stil, hè? Dat het iets kostbaars, iets moois was. En een bekend voorbeeld van haar is ook dat er een moeder met een babytje op de arm de klas inkwam. En dat Maria Montessori zei tegen de kinderen in de klas: dit babytje kan ons heel veel leren over stilte. Kijk maar eens, voel maar eens. Kijk eens hoe aandachtig dat kindje is en hoe stil het van binnen is. En er ontstond heel erg een sfeer van verwondering en van aandacht en van stilte, dankzij de staat van dat babytje. Dus zij was er echt al zich heel bewust van. Maar ik weet dat in heel veel Montessori-scholen toch die stilte lesjes die Maria Montessori bedacht had, ook ondergesneeuwd zijn. Maar alle kinderen hebben nu nog steeds heel veel behoefte aan stilte en rustmomenten. Er zijn volwassenen die denken, nee, kinderen die willen niet stil zijn, die vinden dat saai of sloom. En dat lijkt soms ook wel. Soms kunnen kinderen zo reageren bij een stiltemomentje. Maar als ze het vaker meemaken, dan gaan ze erom vragen. Dan vinden ze het heerlijk. Ook de drukke kinderen, juist de drukke kinderen. Een gedichtje van een jongetje van 7 jaar... Stilte is zo fijn, je wordt er rustig van. Je denkt rustig in je hoofd. Je voelt je lekker. Dat dichtte Niels bij een stilteles die ik een keer gaf. En Sophie van 11 jaar, die dichtte: ik voel stilte in mijn buik. Als ik verdrietig ben, dan hoor ik het nog steeds. Ik voel stilte in mijn buik. Het blijft altijd bestaan. Sophie was 11 jaar toen ze dit dichtte. Nou, van Even Stilte AUB, van het platform voor stiltedocenten, hebben we ook als slogan: samen stil zijn? Ja, fijn. Een ander kind, Ties, die dichtte: ik kan niet goed stil zijn, mijn hoofd is te vol. Veel te vol, vol met woorden, heel veel gedachten. Wat doe ik eraan? Ik weet het niet. Heel veel kinderen hebben een te vol hoofd en heel veel volwassenen ook. Heel veel kinderen lijden al onder druk, onder heel veel moeten, onder heel veel prikkels, onder social media en appjes en berichtjes. En het is zo ongelooflijk wezenlijk dat kinderen leren ontdekken dat stilte zo heerlijk is, zo weldadig is, zo ontspannend is. Zoals wij nu zelf ook weer genoemd hebben met elkaar. Al die kwaliteiten die gelden ook voor kinderen. Stil worden is eigenlijk ook een soort thuiskomen bij jezelf. Weer contact maken met jezelf. Ah, oh ja, zo voel ik me eigenlijk. En het heeft zoveel impact op de sfeer in de klas ook. Zoveel impact op, ook op leren en op aandacht, als er regelmatig stiltemomenten zijn. En die hoeven soms helemaal niet zo lang te duren. Die kunnen op allerlei manieren, als het ware allerlei vormen, aangeboden worden. Nou, en in de stilte, flip over, Angela zei het al, zijn 80 van dat soort speelse vormen verzameld in een aantal categorieën. En de stilteflipover, die naam is gekozen omdat kinderen en volwassenen soms wel eens flippen door alle drukte en alle prikkels. En door de flipover gaat het flippen over. Dat was de speelse grap. Oorspronkelijk zou het ook nog een echte flipover worden die je op je tafel kon zetten. Maar door de drukkost is dat uiteindelijk niet gebeurd. En onze geest lijkt wel eens een flipperkast. Er is een associatie. Er is als het ware een belletje en een balletje. Ting! En even later springt de geest weer een andere kant op. Dat is echt een metafoor die echt voor heel veel mensen herkenbaar is. En het symbool van de stilte flipover is de dolfijn. En een ander woord ervoor is de flipper. En een dolfijn die kan heel diep duiken, de zee in, de diepe zee, waar het altijd stil is. En een dolfijn kan ook hoog springen, kan loskomen van het water. Als het ware vliegen door de lucht. En een dolfijn is ook heel communicatief. En dat zijn ook kwaliteiten die toch ook gevoed worden door de stilte. Vandaar de dolfijn als symbool van de stilte flipover.
Mag ik nog wat aanvullen, Petra? Is dat niet? Ik dacht ook nog van een van die kwaliteiten dat in de stilte kunnen wij en kinderen in contact komen, dat we deel zijn van een groter geheel, van een groter energetisch veld. En dat kan je alleen voelen in die stilte met elkaar, in het stiltecollectief.
Ja, dat is een hele mooie aanvulling. En ook inderdaad, als je met elkaar stil bent, dan voel je ook al een eenheid ontstaan in de klas of tussen de volwassenen. Als je het met een volwassen groep doet, de verschillen vallen weg. Is zo'n mooie quote, in diepe stilte is alles één. En dat kun je echt ervaren. En het mooie is ook dat die verscheidenheid ook fantastisch is. Maar die eenheid is er in die verscheidenheid. En dat elk kind en elke volwassene anders is. Dat je kunt juist ook voelen van, oh ja, wat waardevol dat we elkaar zo aanvullen. Maar dat heeft dan ook te maken met dat je die eenheid daaronder ook voelt. Daardoor is dat verschil juist ook krachtig en kwaliteitvol. Nou, in de stilte flipover zijn allerlei soorten stilteoefeningen opgenomen. Ook omdat kinderen en volwassenen zijn niet allemaal hetzelfde. En het is belangrijk dat je verschillende type oefeningen aanbiedt, zodat elk kind kan ontdekken, oh ja, dat is een oefening die ik heel fijn vind, waar ik veel mee kan. Dat kan ook per moment nog anders zijn. En een ander kind is weer erg geraakt door een ander type oefening. Nou, de soorten oefeningen in de stilte flipover zijn bewegingsoefeningen. We gaan er straks één doen. Verbeeldingsoefeningen en zintuigoefeningen. Dan worden de aandacht naar buiten gericht. En aandachtsoefeningen, waarin de aandacht naar binnen gericht wordt. En in het boekje heeft elke dag een eigen kleur. En je kunt dus ervoor kiezen een oefening op de maandag een bewegingsoefening te doen. En op de dinsdag een verbeeldingsoefening, enzovoort, enzovoort. Maar je kunt ook natuurlijk het op een hele andere manier aanpakken. Je kunt ook één oefening een hele tijd doen en daar de verdieping mee ingaan. Of je kunt aanvoelen in je klas, oh, nu is er echt behoefte aan een bewegingsoefening. Of nu is er juist een verbeeldingsoefening heel erg op zijn plaats. En ja, als leerkracht ga je natuurlijk die oefeningen, of als begeleider van kinderen, die oefeningen ontdekken. En dan op een gegeven moment dan kun je ze toepassen op momenten dat jij voelt, dit is nu aan de orde. Nou, ik stel voor dat we nu een oefening gaan doen. We hebben het aan het begin ook al gedaan, maar nu gaan we naar de volgende. En dat is een aandachtsoefening die helpt onze drukke mind, zeg maar, aan banden te leggen. Want onze zintuigen zijn eigenlijk ook een hulpmiddel om onze aandacht eenpuntig te richten. Dus dat heen en weer springen van de aandacht. wordt een heel stuk minder. En dat geeft dus innerlijke rust als we onze aandacht op één ding richten. En ik stel voor, we gaan de oefening doen met onze hand. En sluit daarvoor je ogen. En voel met je rechterhand je linkerhand. Eerst globaal. Je tast hem af. Je streelt als het ware je hand en je voelt de structuur van je huid. Glad of wat ruw. Je voelt de temperatuur van je huid. En nu kun je ook wat preciezer gaan voelen. Je duim en je vingers. Zo aftastend. En er komen misschien gedachten op, maar die laat je gewoon weer voorbij gaan. En je voelt ook zo de binnenkant van je hand. En nog een keer zo aandachtig, preciezer, de buitenkant van je hand met de knokkels. Nu hebben we onze hand gevoeld. En het volgende wat we gaan doen is het zintuig ruiken gebruiken. Hou je hand eens onder je neus en ruik eens de geur van je hand. Misschien komen er associaties, maar je blijft toch echt bij dat ruiken, alleen maar ruiken. En nu misschien een beetje vreemd, maar we doen het toch. Proef even je hand. Lik even over je hand en proef je wat. Heeft het een smaakje? En nu gaan we het zintuig horen gebruiken, inzetten. Hou je hand naast je oor en wrijf met je vingers en je duim tegen elkaar. En tik even met je vingers en je duim. Geluid van je hand. En nu krijgt het zintuig zien de kans. Doe je ogen open en kijk naar je hand. Alsof je hem nog nooit gezien hebt. Kijk naar de vorm en naar de kleur. En de andere kant ook. En kijk naar de tekening van je hand. En nu? Nu laat je langzaam je hand dichtgaan in een heel langzaam tempo en je volgt het. En nu maak je van je hand een vuist. Je vingers naar binnen gevouwen en je duim eroverheen. En je vuist bal je echt even. Je zet even kracht, een vuist. Voel even wat dat je hand doet. En ook je onderarm, misschien zelfs je schouder. En nu langzaam ontspan je je vingers en je duim weer en je hand. En gaat je hand weer helemaal open. Nu is hij weer ontspannen. Dit was een aandachtsoefening met de hand. Je kunt dezezelfde aandachtsoefening natuurlijk met heel veel andere dingen doen. Die gewoon in je klas zijn. Of met het pauzehapje of de lunch. Dat je even zo verkent wat je gaat eten met zintuigen los van elkaar. Of als een kind iets gaat uitdelen. of een kind neemt een kastanje mee en je gaat die kastanje zo onderzoeken. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden. En het boekje De Stilte Flip Over is eigenlijk een smaakmaker van allerlei oefeningen die je zelf op een gegeven moment ook gaat bedenken. Daar word je steeds inventiever in. En het boekje helpt je gewoon met allerlei mogelijkheden te verzinnen. De volgende oefening gaan we ook weer even met de hand doen. En dat is een fysieke ontspanningsoefening. En daarvoor vraag ik je, wrijf je handen tegen elkaar. Je voelt dat ze lekker warm worden, ongetwijfeld. En nu, als je een bril hebt, vraag ik je die even af te zetten. Want nu gaan we onze handen tot kommetjes maken en dan zetten we die tegen onze ogen. En voel maar even, je zit nu in het donker. Voel maar even de warmte van je handen. En ook het donker, het even niet hoeven zien. Hoe ontspannend dat voor je ogen is. Als je moe bent, moe je ogen hebt of helemaal moe bent, kan dit palmeren, noemen ze het ook wel, kan echt ontspannend werken. Kan je opladen doordat je ogen zich ontspannen. En nu mag je je handen weer van je ogen afhalen. En nu gaan we even met lichte cirkelbewegingjes onze wangen masseren. En onze kin. En onze slapen. En ons voorhoofd. En voel wat is voor jou lekker. Wat werkt voor jou lekker ontspannend. Iets meer druk of iets minder druk. En ook je haar tussen je haren. Dat je van je vingers een beetje een soort kammetje maakt. En dat je ook kleine cirkeltjes met je nagels of met je vingertoppen draait. Het is ook een heel ontspannende oefening. En zo kun je ook even je oren masseren. En nog even je neus, die altijd maar ruikt voor ons, even voorzichtig aanraken en even een beetje draaien. En je mond, je lippen even voorzichtig aanraken, even masseren. En even je hoofd in je handen nemen, zo je wangen. En even zo lekker, als het ware een soort holletje voor je hoofd maken, voor je wangen maken. Tot zover de ontspanningsoefening van je gezicht. Dit is ook heel goed te doen met kinderen. En vinden kinderen ook heel lekker. En je kunt het natuurlijk langer maken, korter maken. Anders inleiden. We gaan door naar de volgende oefening. Omdat we niet zoveel tijd hebben, jaag ik er een beetje doorheen, maar toch op ontspannen manier hoop ik. Maar dan heb je straks een boeketje en een beetje een idee. Nu gaan we een verbeeldingsoefening doen. En dat vinden bijna alle kinderen heerlijk. Het is wel zo dat niet alle kinderen het verhaal wat ik zo ga vertellen helemaal voor zich zien, maar in zo'n verbeeldingsoefening, zo'n imaginatie, kun je ook andere zintuigen meenemen. Dus ook het horen en het voelen en het ruiken. En vaak hebben kinderen toch één zintuig die dominant is. En dan beleven zij op hun manier er ook wat aan. zonder dat je het voor je ziet, kun je trouwens ook heel erg genieten van het avontuur. Ga weer even met je voeten op de grond zitten naast elkaar. En weer ontspannen, weer even de koninklijke houding. Voor kinderen is dat ook vaak een fijn begin. Maar je kunt ook met kinderen, dat vinden ze ook heerlijk, maar dat doen wij nu even niet, vragen, ga voorover liggen met je armen op de tafel en je hoofd daarbovenop. Want dan liggen ze in een soort holletje en dan kijken zij niet naar anderen en ze worden ook niet bekeken. Want dat is vaak wel een punt met zo'n soort oefening. Als je je ogen dicht doet, kun je je onveilig voelen. Want misschien zit jij wel in je eentje met je ogen dicht en kijken anderen naar jou. Dat kan onzeker maken. Maar als je zo allemaal voorover ligt, dan kijkt niemand. Maar goed, dat hoeven wij nu even niet te doen. Stel je voor, op een mooie herfstmorgen loop jij in je eentje in een bos. Het is een heel veilig bos. Vlakbij een huis waar ook mensen zijn. Je hoeft dus nergens bang voor te zijn in dat bos. Maar je loopt er wel in je eentje. En je loopt met je voeten door de dorre bladeren die ritselen. En af en toe valt er ook nog een blad naar beneden. En je hoort ook soms eikels vallen, plofjes op de grond. En je ruikt dennenaalden. Want je loopt langs een dennenboom. Heerlijk die harslucht. En je hoort een vogel. Boven in een boom. En af en toe komt er een windvlaag. Dan dwarrelen er nog weer blaadjes. En je voelt ook de wind door je haren en tegen je gezicht aan. Nu kom je op een open plek. En daar is lekker zacht mos. Je voelt met je hand het mos. En je gaat even zitten op het zachte mos. En je gaat zelfs even liggen op het zachte mos. En bij die open plek schijnt de zon. En je voelt de zonnewarmte op je gezicht en op je handen. Het voelt zo lekker ontspannen. Je ligt daar. En je luistert naar de geluiden in het bos. En je voelt dat zachte mos en de zon. Ah, heerlijk. Het is niet echt stil in het bos, maar je voelt je wel heel stil van binnen. Heel vrij en ruim. En ook heel verbonden met alles in het bos. En nu besluit je weer terug te gaan lopen. Je gaat weer opstaan. En je loopt weer over het bospad. En nu ben je bijna weer aan het eind van het bospad. En ik tel tot 3 terug. En dan zit je weer op je stoel. En doe je ogen weer open. 3, 2, 1. En nu ben je weer hier. En kun je weer kijken en weer bewegen op je stoel. Dat laatste van dat je ook kinderen weer echt even de kans geeft goed wakker te worden als het ware, is echt belangrijk. En ook vaak kan je nog zeggen van rek je eens even lekker uit of beweeg even met je armen of met je handen. Want het kan soms zo'n imaginatie kan heel diep gaan dat kinderen bijna een beetje in trance raken, zo helemaal erin opgaan. Daar is verder niets mis mee. Maar daarna, dan wil je ook weer dat ze wakker aanwezig zijn. Dus aan die overgang moet je echt even aandacht besteden voor de meeste kinderen. Voor sommige kinderen, wil ik zeggen eigenlijk. Nou, dit was een verbeeldingsoefening. En er zijn ook heel veel mogelijkheden. En het doel daarvan is natuurlijk ook weer die innerlijke rust, die ontspanning. Want er bestaan ook verschillende boekjes met allerlei verbeeldingsoefeningen. En dat zijn leuke verhaaltjes, waar kinderen ook echt heel erg van genieten. Maar dat is iets anders dan stilte-educatie natuurlijk. Want ons doel, ook van die stilte-flippen over, is echt die innerlijke rust, die ruimte, die openheid, die verbondenheid te ervaren. En maar dat kunnen natuurlijk ook leuker verhaaltjes zijn, maar dat ze wel daar naartoe voeren en niet de geest op hol brengen met alleen maar fantasieën. Want daar hebben de meeste kinderen zelf al genoeg aan van in huis. Nou, ik wil het nu even hebben. Ik had nog meer oefeningen, maar ik zie op mijn horloge dat het 9:10 is. Dat we het eerst even gaan hebben over het aanbieden van de oefeningen. We noemden net al dus even de afronding die belangrijk is bij zo'n verbeeldingsoefening. Het beginnen van zo'n oefening is natuurlijk ook een belangrijk iets. Van wanneer doe je zo'n oefening? Nou, veel leerkrachten die stilte-educatie in hun klas doen, vinden aan het begin van de ochtend al een heel goed moment. Omdat kinderen dan al een heel deel van de ochtend achter de rug hebben, thuis, onderweg, op school, dan is er soms al veel onrust, veel emoties in hun. En om dan zo'n gezamenlijk startmoment te hebben, dat je echt even samen komt met in stilte, in een vorm, dat blijkt heel goed te werken. Het kan ook een stuk muziek zijn waar je samen naar luistert. Of zo'n ademoefening, of even heel erg je lichaam, contact maken met je lichaam. Of een simpele tekenoefening kan ook wel heel fijn zijn. In het boekje staat bijvoorbeeld ook een vingerlabyrint. Een spiraal die je dan met je vingers volgt. En dat blijkt ook heel goed te werken. Van buiten keer je weer naar binnen, naar jezelf, naar binnen. En dan kun je weer naar buiten gaan. Dat is ook heel ontspannend. Je let alleen maar op je vinger die aan het wandelen is. Dus zo'n begin van de dagoefening werkt heel fijn. Een ander druk moment is natuurlijk na de pauze. Of als kinderen buiten gespeeld hebben, wat veel onrust heeft gegeven soms. Dan kan zo'n stilteoefening ook heel fijn werken. Weer even hier, nu aankomen, alles loslaten. Maar ook op andere momenten door de dag kun je natuurlijk als leerkracht voelen van, oh ja, dit is echt een moment voor een stilteoefening. Een heel natuurlijk moment, wat ik net al noemde. De kastanje die je gaat doorgeven of dat fruithapje wat je aandachtig gaat proeven. Maar het kan ook dat er iets heel moois in de klas opeens getoond wordt of gebeurt. En dat je daar echt samen bij stilstaat. In feite is dat ook zo'n stilte moment. Of er vliegt een bij door de klas en je gaat allemaal heel aandachtig luisteren. Of een kind vertelt iets en je gaat er echt totaal met je aandacht in op. En bent echt stil. Je helpt ook, dat kun je ook aangeven, het kind te vertellen door samen heel stil en aandachtig te zijn. In feite is dat ook weer een stilte oefening. Nou, welke oefeningen je doet, daar hadden we het al eventjes over, hangt natuurlijk ook van het moment af. Een bewegingsoefening kan soms heerlijk zijn, even juist heel snel en veel bewegen en dan langzaam verstillen. En op een ander moment is er al rust en kun je die aandacht gebruiken om de diepte in te gaan en contact te maken met wat er in je leeft bijvoorbeeld. Dus hoe vaak en hoe lang en welke oefening, dat hangt dus best wel af van het moment van de dag. En dan de vraag, is het zinvol om na te praten? Nou, nu doen wij dat dus niet in deze workshop, omdat hij maar heel kort is. als we een live workshop doen, dan gaan we zeker wel delen en napraten hoe mensen het ervaren. Maar in een klas is dat soms ook fijn en zinvol. Maar niet altijd. Soms is het fijn om wat je van binnen hebt ervaren ook van binnen te houden. Die stilte als het ware nog een tijdje met je mee te dragen. Wat ook in sommige klassen gebeurt, dat kinderen een stilteschriftje hebben en dat ze iets kunnen opschrijven als ze daar behoefte aan hebben. Of een tekeningetje kunnen maken over iets wat ze beleefd hebben. Dat kan wel kostbaar zijn. En soms wil een kind iets aan jou als leerkracht of als juf vertellen. En dat kan op een ander rustig momentje als een kind iets wil delen. Dus het is natuurlijk wel fijn als er af en toe momenten zijn dat die kansen, die deelkansen er zijn. Als je zelf een stilteoefening aanbiedt, dan is het wel heel fijn als je hem zelf gedaan hebt. Of liever gezegd nog een paar keer gedaan hebt. Dat je zelf feeling hebt met wat die oefening doet. En dan kan je ook, hoef je hem ook op een gegeven moment niet meer voor te lezen. Kun je je eigen woorden gebruiken. En dat is toch fijner, want dan kun je afstemmen op de kinderen en op de situatie. En verder is ook heel belangrijk je klank van je stem. Dat je niet te hoog praat en niet te snel praat. Dat je stem een beetje rustgevend is. En het moet wel natuurlijk op een natuurlijke manier. Dat is zoeken ook. Maar om je er bewust van te zijn dat je de klank van je stem echt veel impact heeft op de ervaring van de oefening. Dat is echt belangrijk. En ook als je de oefening leest of vertelt, dat je hem zelf ook beleeft op dat moment. Want ik heb ook wel meegemaakt dat leerkrachten dan heel mechanisch uit dat boekje de oefening lazen. Nou, dan gebeurt er veel en veel minder dan dat je zelf voelt. Oh ja, ik loop door dat bos en ik zie ook die bomen enzovoort enzovoort. Dan is nog de vraag van, doe je zelf mee als leerkracht met die oefening? Nou ja, dat zei ik eigenlijk al zoveel mogelijk. En het is ook wel fijn om in een aantal situaties toch te blijven kijken. Want er zijn kinderen die soms, als jij je ogen dicht doet, daar misbruik van maken. Omdat ze het een beetje niet zo gewend zijn. Als je vaker stilteoefeningen doet, gaan meer kinderen meedoen. In het begin is het voor sommige kinderen toch onwennig. En ze moeten als het ware leren hoe waardevol het is. En het is heel belangrijk om als volwassenen daar begrip voor te tonen. Dus ze niet te verwijten, zeg maar. Dat is natuurlijk helemaal ook niet in de sfeer van een stilteoefening. En misschien soms ook te benoemen van, je vindt het een beetje spannend misschien, dat je nu je ogen dicht moet doen of helemaal stil moet zijn, hè. Maar probeer eens mee te doen. Ik weet dat veel kinderen het heel fijn vinden. Jij waarschijnlijk ook wel. Maar soms blijft het zo dat kinderen storend gedrag gaan vertonen uit een ongemakkelijk gevoel. En dan is het natuurlijk belangrijk dat ze niet de hele oefening verstoren. Dat je ze ook uitlegt dat als zij niet mee willen doen, dan toch stil moeten blijven, zodat andere kinderen wel mee kunnen doen. En heel soms, dat hangt dus van het type kind af, kan een kind het echt niet. En dan is het ook mogelijk om een kind een ander opdrachtje te geven, wat ook wel verstillend is. Bijvoorbeeld een man laten kleuren. Of zo'n vingeroefening, wat ik zei, dat labyrint, dat een kind blijft ronddraaien. Of zo'n jullie kennen het vast wel, zo'n apparaatje wat ronddraait, wat geen geluid maakt en Dat kan ook rustgevend werken voor hele drukke kinderen die met zo'n stilteoefeningen zich niet kunnen overgeven. Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk steeds als leerkracht dat je zelf bij jezelf bent. En, nou, maar dat lukt niet altijd. En dat je daar ook mededogen voor hebt. Een stilteoefening doen als je zelf onrustig bent, kan ook effect hebben dat je zelf daarna, door dat samen die oefening doen, je ook rustiger en ontspannender voelt. Dus het is ook een stilte momentje voor jezelf, een kansje voor jezelf. Aan het begin van zo'n oefening kun je ook een soort ritueeltje creëren. Ik noem maar wat, een kleedje op de tafel leggen, of je steekt een kaars aan of je doet het licht uit of je hebt een bepaald voorwerp wat je dan aanneemt of neerzet. Van jongens, we gaan nu weer even fijn zo'n stilteoefening doen. En dan kan zo'n hulpmiddeltje die je zelf kiest, kan al de sfeer maken waardoor de stilte sneller neerdaalt. Er zijn ook stilteoefeningen op het digibord. Maar dat is natuurlijk ook mooi. Dat is een goed hulpmiddel. En het voordeel daarvan is dat je als leerkracht makkelijker misschien ook zelf mee kunt doen. Want je hoeft niks behalve het digibord aan te zetten. Maar de andere kant is wel dat als jij samen met je klas het doet, zelf spreekt en met de kinderen doet, je afstemt op de kinderen, dan heeft dat ook wel een voordeel van intimiteit in jouw groep of met jouw gastouderkinderen. Nou, het is bijna 9:00 en er is natuurlijk nog heel veel te zeggen over stilte-educatie, stilte-oefeningen. En het is echt zo belangrijk in deze tijd voor kinderen die zo belast vaak zijn, maar ook voor volwassenen die zo belast zijn. En in onze tijd, in onze samenleving, waar zoveel uitdagingen zijn om samen oplossingen te vinden. Dus als kinderen al jong die waardevolle uitwerking van innerlijke rust, vrede, verbondenheid, vertrouwen en openheid, ook open naar elkaar, ontdekken en die hele waslijst die we net ook noemden, dat is echt een kans voor onze samenleving. Als heel veel kinderen dat gaan meemaken, dat er andere volwassenen opgroeien en dat onze samenleving ook gaat veranderen.
Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting van deze stilte Zoom. Dankjewel, ja. Petra, voor je enthousiasme, je bevlogenheid, maar ook om je vermogen om ons allemaal mee te nemen in je oefeningen, ook al is het op afstand. Ik weet dat je ook regelmatig gewoon in een groep dit soort dingen kan organiseren. Dus iedereen die zegt, ik wil dit live meemaken, laat een berichtje achter en dan kunnen we een groepje vormen, misschien ook samen met je collega's. En de stilte flip over, hij is natuurlijk al een aantal keer genoemd in deze stilte Zoom, die kun je bestellen via onze website. En dan kun je eigenlijk er meteen al mee aan de slag, zeker met de achtergrondinformatie die je nu gekregen hebt. Dit is het voor nu. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe stilte Zoom. En ik hoop jullie dan ook weer te mogen verwelkomen.
Ja, als iemand nog echt graag iets wil vragen, dan kan dat wat mij betreft. Het kan ook dat je zegt, het was klaar, nu 9:00. Maar als er nu acuut iets is, dan sta ik daar ook helemaal open voor.
Dan mag je de recording mag je uitzetten.
Ja, dat is goed.
De rode knop.